Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in dit zomerprogramma van de Rots in de Branding. En u hoorde het goed, we gaan op vakantie met de radio.
Ja, beste vrienden, wat dachten jullie ervan? 2 maanden op reis te gaan.
Ja, jullie horen het goed. 2 maanden en zelfs de wereld rond.
Velen van onze luisteraars kunnen niet meer op reis door ouderdom, ziekte of andere redenen.
Maar met onze Radio Maria is alles mogelijk. Gelukkig bestaat er zoiets als mooie muziek en liederen, hebben we onze verbeelding en kunnen we met de radio toch een sfeer creëren van vakantie. En Lut, welk land stel je voor om onze wereldreis te starten?
Wel, wat dachten jullie, beste luisteraars, om als eerste bestemming te nemen de Filipijnen?
Prima, en laat ons dan starten met wat aardrijkskunde. Laat ons proberen dit land voor de radio zo goed mogelijk te lokaliseren.
Als we een wereldkaart openen en de Filipijnen opzoeken, dan ligt in het westen die grote noordelijke stille oceaan, die uiteindelijk aan de overkant uitgeeft op de westkust van Amerika.
Ten zuiden bevinden zich de eilanden Papua-Nieuw-Guinea, Indonesië en verderop Australië. Ten westen liggen de eilanden Borneo en Maleisië. En meer noordwestwaarts het vasteland met Vietnam en in het noorden China.
De Filipijnen zelf bestaan uit een lange sliert van eilanden in noord-zuidelijke richting. Het land telt zomaar eventjes 7641 eilanden met een totale oppervlakte van 300.000 vierkante kilometer.
En dit is zomaar eventjes 9 maal ons land. Er wonen 100 miljoen inwoners. Maar wees gerust, we gaan niet elk eiland gaan uitpluizen, want dan zitten we de 2 volgende maanden nog alles af te lopen.
Inderdaad, in die sliert van eilanden zijn er 2 grote eilanden, die samen 2/3 van dat totale oppervlak uitmaken. Noorderlijk het eiland Luzon, met de hoofdstad Manila. En helemaal in het zuiden het eiland Mindanao.
Beide grote eilanden zijn elk ongeveer 3 keer ons land. En daartussen liggen onder andere 2 andere eilanden die regelmatig worden aangehaald in het vervolg van onze uiteenzetting. Het eiland Cebu met de stad Cebu City en het eiland Panay.
Goed, zover zijn we. Het geeft toch wat een voorstelling van dit land.
Laat ons nu starten met de geschiedenis, maar in vogelvlucht. Zoals in zoveel van die verre landen kan je de geschiedenis starten met hetgeen men noemt een pre-koloniale periode. Voor eerst vermoedt men dat 40.000 jaar geleden de zeespiegel veel lager was, waardoor de eerste mensen via een landverbinding, zoals vanuit het grote eiland Borneo, naar de Filipijnen trokken. Dit ontdekte me na het vinden van fossielen. Maar toen in de latere millennia de zeespiegel weer steeg, ging de migratie van mensen verder, maar met behulp van kleine bootjes, de zogenaamde barangays. En deze nieuwe bewoners verjoegen de oorspronkelijke bewoners richting de bergen en vestigden zich langs de kustgebieden. En zo ontstond een beperkte handel met volkeren uit alle windstreken zoals de Indiërs, de Chinezen, Maleisiërs en de Arabieren.
Maar het gevolg was de volgende. De introductie vanaf de 14e eeuw van de islam in de Filipijnen, met de oprichting van verscheidene sultanaten. Eén ervan was op de plaats van het huidige Manila. Vandaar de oorsprong van haar naam, want dit sultanaat had de naam Maynilad. Dit verwees naar de witte mangrove planten, die langs de oever van de Pasig, een grote rivier, door de stad groeide.
En zo komen we in de koloniale periode. Op 16 maart 1521 strandde de Portugees Ferdinand Magellaan voor het eerst aan op het kleine, onbewoonde Filipijnse eiland Homonhon, helemaal in het oosten. We komen daar straks op terug, iets meer gedetailleerd. Hij was 2 jaar daarvoor vertrokken uit Europa in opdracht van de Spaanse koning Karel de Eerste. Zo doorkruiste Magellaan de Atlantische Oceaan, ontdekte later de naar hem genoemde straat van Magellaan in het huidige Chili en reisde daarna door via de Stille Oceaan en zo richting de Filipijnen. Maar 3 weken later, op 27 april, tijdens gevechten met de lokale koning Lapu-Lapu, werd Ferdinand Magellaan gedood en verloren hij en zijn manschappen de strijd, genaamd de Slag van Mactan. Maar deze nederlaag had serieuze gevolgen.
Inderdaad, het was dan pas 44 jaar later, na 4 andere pogingen, dat de Spanjaard Miguel López de Legazpi in 1565 erin slaagde de eerste Spaanse nederzetting te realiseren op het eiland Cebu. Het bekwam de naam San Miguel. Deze ligt ongeveer in het midden van de Filipijnen. 6 jaar later werd dan het islamitische bolwerk Manildat of het huidige Manila ingenomen. En zo werd Manila de hoofdplaats tot vandaag de dag.
En zo komen we in de 18e eeuw, dus een 300 jaar later.
Maar Jos, ik stel voor dat we even verpozen met een typisch Filipijnse folkloremelodie.
Oké, het is muziek met mandolineachtige gitaren, zoals ze daar gekend zijn als de bandurria, de laut en de octavina. Geniet ervan. Thank you. Beste vrienden, we overlopen dus in grote lijnen de geschiedenis van de Filipijnen, waar dus op 16 maart 1521 de Portugees Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje landde, maar enkele weken later werd gedood in de slag van Mactan. En het was dan pas een 44 jaar later, in 1565, dat de eerste Spaanse nederzetting, San Miguel, er kwam op het eiland Cebu, later gevolgd door de inname van het islamitisch bolwerk Manildat, of het huidige Manila, gelegen op het noordelijke grote eiland Luzon. En zo startte een 300 jaar Spaanse bezetting, maar ook evangelisatie. We komen daar straks ook meer in detail op terug.
Maar in die 300 jaar hadden de Spanjaarden niet veel gedaan voor hun verdediging. Ze waren overtuigd van hun veiligheid in deze afgelegen regio. En zo waren het dan vooral de gebeurtenissen in onze gewesten, welke grote gevolgen hadden voor de Filipijnen en andere overzeese kolonies.
Inderdaad, in 1756 brak in Europa de Zevenjarige Oorlog uit. Er ontstonden twee grote allianties. Enerzijds Groot-Brittannië, Pruisen, Portugal en enkele Duitse staten. Daartegenover stond een alliantie van Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Rusland en dus ook Spanje met haar onder andere Filipijnse kolonie. En zo zien we hoe de Britten in het jaar 1762 Manila veroverden, waarbij de stad werd geplunderd en bezet. Uiteindelijk eindigde deze zevenjarige oorlog met een nederlaag voor de alliantie waarbinnen Spanje zich bevond. Het akkoord van de Vrede van Parijs in 1763 had tot gevolg enorme verschuivingen van eigenaars van de koloniën over de ganse wereld, met als de grote overwinnaar Groot-Brittannië. Spanje bijvoorbeeld verloor zeer vele Amerikaanse kolonies. Maar Manila, dat het jaar ervoor was veroverd door de Engelsen, kreeg Spanje dan toch terug. We houden het hier zeer geresumeerd.
En zo komen we in een nieuwe periode die we zo veel meemaakten in talloze kolonies, waar ook ter wereld. Het verzet tegen de kolonisator en de roep om onafhankelijkheid. We zijn einde 19e eeuw. In de Filipijnen ontstond La Liga Filipina. Alhoewel de intenties vreedzaam waren, oordeelden de Spanjaarden echter dat het een gevaarlijke organisatie betrof en werd haar leider dokter José Rizal gearresteerd en verbannen naar het zuidelijke eiland Mindanao.
Daardoor ontstond een meer radicale beweging met gewapende opstand, de Katipunan genaamd. En dokter José Rizal werd in 1896 geëxecuteerd, wat nog meer olie op het vuur betekende. Uiteindelijk werd in 1897 een pact gesloten dat er geen sancties zouden komen en de leiders, waaronder Emilio Aguinaldo, gingen vrijwillig in ballingschap naar Hongkong met een, zoals vermeld staat, grote som geld. Maar de drang naar onafhankelijkheid bleef wel bestaan. Ook hier geven we het heel beknopt weer.
Maar weer in het Westen, deze keer in Amerika, brak een nieuwe oorlog uit, met gevolgen voor de Filipijnen.
Maar laat ons eerst terug even verpozen met muziek. En we gaan luisteren naar het volkslied van de Filipijnen. Lupang Hinirang, reeds gecomponeerd in 1898. Dit betekent het land waarvan wij houden. En in de tekst kan je onder andere het volgende lezen.
Land van de dageraad, land dierbaar en heilig, wieg van nobele helden. Nooit zullen indringers uw heilige kust vertrappen. Uw banier dierbaar voor al onze harten zal nooit verduisterd worden door de macht van een tiran.
Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
Hayang mahiling, Diyos na sinahanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, huyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pangraw, ay hinatak tutok awit sa pagkayang minamahal.
In het Westen, in Amerika, brak dus in 1898 een nieuwe oorlog uit met nogmaals gevolgen voor de Filipijnen. De Spaans-Amerikaanse oorlog, die werd gewonnen door de Amerikanen. Gevolg? Zoals ook Puerto Rico kwamen de Filipijnen in handen van de Amerikanen. Maar ondertussen slaagde de verbannen leider Emilio Aguinaldo erin met de Amerikaanse vloot Manila in handen te krijgen en alzo werd op 12 juni 1898 de Filipijnse onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar dat was buiten de politiek van de Verenigde Staten gerekend.
Uiteindelijk verkocht moederland Spanje de Filipijnen aan de Amerikanen. Dit betekende dus wel een einde aan meer dan 300 jaar Spaanse kolonisatie, maar het begin van een Amerikaanse overheersing. Een belangrijke reden was dat de Amerikanen hun grote handelsbelangen wilden veiligstellen en vooral andere kapers op de kust zoals Nederland, Engeland en Japan wilden weghouden.
Maar er groeide een groot ongenoegen onder de bevolking. En na een zwaar incident brak de Filipijnse-Amerikaanse oorlog uit, die duurde tot juli 1902, maar met 200.000 inlandse doden en overwinning van de Amerikanen. We geven het hier ook terug heel kort weer. Maar anderzijds werd de infrastructuur van het land verbeterd, het irrigatiesysteem en de gezondheidszorg. Het analfabetisme werd teruggedrongen van 80% tot 50%. Het Spaans werd vervangen door het Engels. En Manila werd gaandeweg steeds meer het politieke, economische en culturele centrum van de archipel.
Maar de roep naar onafhankelijkheid bleef bestaan. En vooral onder de druk van de Spaanse-Filipijnse elite, ook wel mestizos genaamd, en veelal grootgrondbezitters. En zo evolueerde het land dan toch stilaan naar een zekere onafhankelijkheid.
In 1935 ontstond het gemene best van de Filipijnen, met een eerste president, waarbij wel buitenlandse zaken en defensie in handen bleven van de Verenigde Staten.
In 1941, tijdens Wereldoorlog II, enkele uren na de aanval op Pearl Harbor, vielen de Japanners de Filipijnen binnen, capituleerde Amerika en kwam er een nieuwe regering met een nieuwe president. 3 jaar later, in 1944, eroverde Amerika het land en er kwam een derde president.
Maar uiteindelijk op 4 juli 1946 kwam dan de echte onafhankelijkheid met een nieuwe republiek waarvan Manuel Roxas de eerste president werd. En zo kennen we nog, vanaf 1965, president Ferdinand Marcos, maar die stilaan evolueerde naar een wanbeleid met dictatoriale trekken, met veel geldverkwisting, vooral om zijn eigen status te verheffen.
Ja, en misschien herinneren sommige luisteraars de bijnaam Steel Butterfly of Stalen Vlinder. Het was de naam van zijn vrouw Imelda met haar enorme collectie schoenen, jurken en juwelen.
Er volgden opstanden geleid door senator Benigno Aquino, dat verder gezet werd door zijn dochter Corazon Aquino. Er volgden andere presidenten, maar toch heerste er, en ook vandaag nog, vriendjespolitiek, rivaliteiten en corruptie. Het is een samenleving van een grote groep arme mensen en een kleine, rijke elite die de macht en de middelen in handen heeft.
Trouwens, deze onrechtvaardigheid met armoede werd aangeklaagd door Paus Franciscus tijdens zijn bezoek in 2015 aan het land.
Beste vrienden, luisteraars en medereizigers, we laten het hierbij. Het is uiteraard zeer beknopt. Maar we denken dat deze samenvatting toch een voldoende idee geeft. We hopen het althans.
En zo zijn we klaar om te starten met de christelijke geschiedenis van het land. Maar Jos, laat ons nogmaals genieten van een stukje volkmuziek uit de Filipijnen.
Thank you. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding. Hoe verliep nu de christelijke geschiedenis van de Filipijnen?
Wel, zoals in de vele Afrikaanse en Amerikaanse landen, via de grote ontdekkingsreizen vanaf einde 15e eeuw. En alzo, zoals reeds aangegeven, vertrok de Portugees Ferdinand Magellaan met een Spaanse vloot vanuit Sevilla naar de Filipijnen. En dus kwam ook het christendom voor het eerst binnen in het land, maar zeer beperkt. Magellaan strandde dus op 16 maart 1521 op het kleine, onbewoonde Filipijnse eiland Homonhon om hun dringende noodzakelijke voedselvoorraad aan te vullen. Ze werden er opgemerkt door de boten van hoofdman Racha Colambu van het eiland Limazawa. En meer nieuws komen we te weten van kroniekschrijver en medereiziger Antonio Pigafetta, een Venetiaanse geleerde.
Op 31 maart 1521, een paaszondag, op het eiland Limazawa werd een heilige mis opgedragen door priester Pedro de Valderrama.
Tussen haakjes, daar is wel wat onder historici wat discussie over de juiste plaats, maar daar gaan we nu niet dieper op in.
Deze mis vond plaats in aanwezigheid van de plaatselijke hoofdman Racha Colambu, waarmee een vriendschap was gesloten als bloedsbroeders. Deze Racha en zijn broer hadden geschenken gestuurd en hadden zelf Magellaan omhelst, waarna ze zich samen met de matrozen begaven naar het geïmproviseerde altaar.
Tijdens de hele mis bleven de Rajas op hun knieën zitten met de handen gevouwen. Na de mis gaf Magellaan de opdracht om een groot kruis op te richten op de top van een heuvel met uitzicht op zee. Vervolgens bereikte de expeditie het grotere eiland Cebu, waar een nieuwe alliantie werd aangegaan met de plaatselijke hoofdman Racha Humabon.
Over priester Pedro de Valderrama, die deze eerste mis opdroeg, is niet zoveel geweten. Hij was waarschijnlijk een seculiere Spaanse priester geboren in Sevilla, en zeer waarschijnlijk de enige geestelijke die daadwerkelijk deze eerste reis had meegeleefd. Hij was betrokken bij de eerste bekeringen en dopen in Cebu, zoals op 7 april 1521, van Racha Humabon en zijn onderdanen.
Maar snel veranderde de situatie omwille van interne politieke vetes en toch ook door te snelle en geforceerde pogingen om de inlanders te willen kerstenen. Tussen stamhoofd Racha Humabon van het Cebu-eiland en hoofdman Lapu-Lapu van het ernaast gelegen eiland Mactan heerste er een rivaliteit over de macht. Hoofdman Humabon was door zijn bekering, laat het ons tussen aanhalingstekens plaatsen, bondgenoot geworden van Magellaan, en dus van Spanje. En zo poogde hij daarvan te profiteren om Lapu-Lapu uit te schakelen in de slag van Mactan op 27 april 1521, waar dus Magellaan het leven liet en Lapu-Lapu de slag won.
Priester Pedro de Valderrama zou de slag van Mactan overleefd hebben en daarna gewoond hebben in de buurt van Cebu.
Maar lang zou hij er niet blijven, want enkele dagen later, op 1 mei 1521, zouden hij en 27 Spanjaarden tijdens een banket georganiseerd door Raja Humabon zijn vermoord. Het was een valstrik.
Dit betekende uiteindelijk het einde van de eerste, maar zeer korte aanwezigheid van de Spanjaarden en tevens van de christelijke missie tijdens Magellaans expeditie.
En zoals reeds verteld, duurde het dan 44 jaar alvorens de echte missionering aanvatte.
Maar we kunnen ons de vraag stellen of er iets geweten is over deze periode van 44 jaar, dus tussen 1521 en 1565.
Wel, inderdaad, volgens sommige verslagen bleven toch enkele van de oorspronkelijke bekeerlingen het geloof vasthouden, met name op het eiland Cebu. Zij bleven zich het doopsel herinneren en enkele religieuze symbolen, waaronder het Santo Niño-beeldje van Cebu. Het is een beeldje van het heilig kind Jezus, Santo Niño, dat Magellaan had geschonken aan hoofdman Raja Humabon en dat 44 jaar later terug werd gevonden. Er was dus een kleine christelijke gemeenschap blijven bestaan, maar zonder kerkelijke structuur. Maar deze verering, in het bijzonder tot het kindje Jezus, is tot vandaag zeer verspreid in het land.
Beste Jos, ik zou voorstellen, vooraleer we verder gaan in de geschiedenis, te luisteren naar een van de vele hymnen ter ere van Señor Santo Niño.
Señor Santo Niño, tugluhi kami.
Señor
Beste vrienden van Radio Maria, we overlopen de christelijke geschiedenis van de Filipijnen. Dus, voor de echte start van de missionering moeten we 44 jaar laten voorbijgaan na de landing van Ferdinand Magellaan en ontdekken we hoe de Spanjaard Miguel López de Legazpi met 4 schepen vanuit Mexico, of Nieuw-Spanje genaamd, vertrok om in 1565 te stranden in de Filipijnen. En dit was in opdracht van de Spaanse koning Philips II en vandaar de naam Filipijnen.
Zo ontstond de eerste Spaanse nederzetting genaamd San Miguel op het eiland Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden. Het was dan 6 jaar later dat de Spanjaarden erin slaagden het islamitische bolwerk Manildat of het huidige Manila in te nemen, gelegen in het grote noordelijke eiland Luzon.
Met deze tweede expeditie, dus 44 jaar later, reisden deze keer een 6-tal Spaanse paters Augustijnen mee. De Franciscanen, Dominicanen en Jezuïten zouden pas later naar de Filipijnen komen. Een van die paters Augustijnen was pater Andres de Urdaneta. Zijn levensloop is nogal eigenaardig. Hij was oorspronkelijk een soldaat en ontdekkingsreiziger onder Hernán Cortés, gekend voor de verovering van Mexico. Maar hij geraakte teleurgesteld in dat wereldse leven en trad op 45-jarige leeftijd binnen bij de Augustijnen. Hij bezat dus enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe religiositeit. Zijn medebroeders beschrijven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof.
Zo was hij als een zeer praktisch man, zeer belangrijk in de voorbereiding en de begeleiding van het missiewerk, het opzetten van structuren het leggen van contacten, maar ook de geestelijke vorming van de Augustijnen. Pater Andres de Urdaneta wordt ook beschouwd als een van de grootste navigators uit de Spaanse ontdekkingsperiode en dus als een voorbeeld van de combinatie van geloof, wetenschap en moed. In de Filipijnen zijn steden, straten en scholen naar hem genoemd. Hij keerde terug naar Mexico en overleed kort daarna in een klooster in Mexico-stad.
Een andere pater Augustijn die deze tweede expeditie vergezelde, dus 44 jaar na Magellaan, was de Spaanse pater Diego de Herrera. Ook hij was een sleutelfiguur, samen met pater Andres de Urdaneta, in het vestigen van de eerste katholieke missieposten in het land. Ook hij stond bekend als een zachtaardige missionaris, eerlijk en vriendelijk, gericht op dialoog en onderricht. Hij verbleef voor eerst op het eiland Cebu, waar hij 4 jaar woonde en waar een kerk werd opgericht ter ere van de Santo Niño, het heilig kindje Jezus. Dus met het beeldje van Magellaan dat teruggevonden werd. Vandaag staat er op deze plek de huidige Basilica Minore del Santo Niño. Maar pater Diego de Herrera was ook actief in de hoofdstad Manila toen deze bevrijd werd van de moslims. Het werd ook de belangrijkste missiepost en snel een bisdom met een bisschop. We komen er volgende keer op bezoek. Pater Diego de Herrera wordt dan ook beschouwd als een van de vaders van het Filipijnse katholicisme.
Vele kerken, veelal eerst in hout of bamboe en palm, werden opgetrokken en later in steen. Maar er volgden vele herstellingen en of totale heropbouw door de frequente aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en ook oorlogen. Zo heb je in Manila de Ecclesia de San Agustin uit 1606, de oudste nog bestaande stenen kerk. Of er staat ook de kathedraal van Manila, gewijd aan de maagd Maria, waar reeds in 1581 een eerste kerkje stond. Uiteindelijk, vanaf 1600, 35 jaar na de tweede expeditie, hadden de Augustijnen reeds een 50-tal huizen op 6 eilanden. En in die 300 jaar die volgden, schat men dat een 2900 Augustijnen naar de Filipijnen trokken.
En zo weten we hoe onze huidige paus als algemene overste van de orde der Augustijnen uiteraard de Filipijnen vele malen bezocht en er goed gekend is.
Beste vrienden, dit was onze eerste etappe in de grote wereldreis die we samen met jullie maken tijdens deze zomer.
In de tweede etappe gaan we het hebben over de moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden. Zware problemen van wreedheden en onrechtvaardigheden in zoveel gekoloniseerde gebieden. Waar mensen zijn, is er drang naar macht en rijkdom. En dit was ook in de Filipijnen zo.
Maar de Augustijnen lieten zich niet doen. En samen met andere missionarissen traden ze nogal snel op tegen deze misbruiken.
Maar dit is voor de volgende uitzending van onze Rots in de Branding. En Lut, je had nog een lied klaar liggen om deze eerste uitstap af te sluiten.
Inderdaad een bijzondere hymne, gecomponeerd in het jaar 1935 ter ere van de Eucharistie. En die tekst luidt onder andere als volgt: Glorie aan Jezus die zichzelf opsluit in de gezegende ostie. Buig hemel en aarde neer in aanbidding. 4 eeuwen geleden werd het Filipijnse land gevoed door de leer van Christus, het goddelijke licht. Heilige ostie verbrandt de zwarte wrok met het vuur van de liefde.
Beste vrienden, dank voor het luisteren en het trouwe volgen van de gidsen.
Gloria Jesus, que se niega en la hostia de bendición. Postraos cielos y tierra en rendida adoración. Venid, pueblos del oriente,
naciones todas venid,
y en abrazo de fe ardiente a Dios hostia bendecid.
Venid, pueblos del oriente,
naciones todas,
cuatro centurias que esta tierra filipina se nutre de la doctrina de Cristo divina luz, pueblo amante de María, antes que sus montes de oro forman su rico tesoro, los tesoros de la cruz.
El sol de la Eucaristía surgió aquí tan refulgente que otros pueblos del oriente alcanzó su resplandor, y hoy quien su cenit fulgura y
hostia santa que en la noche del mundo fulgente brillo quema esas negras rendillas con fuego de caridad.
Gloria Jesús, que se entierra en la hostia de bendición. Postraos cielos y tierra en rendida adoración. Venid, pueblos del oriente,
nación,
y en abrazo de fe ardiente a Dios hostia bendecid.
Venid, pueblos del oriente,
dudas de mí.
Yeah.